Bonjour à nos auditeurs et bienvenue sur BXL On Air, la rubrique qui aborde le sujet du multilinguisme en entreprise. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans nos studios Monsieur Sven Jats, ministre bruxellois chargé, parmi d'autres compétences, de la promotion du multilinguisme. Bonjour Monsieur Jats.
Bonjour.
Bonjour. Alors, tout d'abord, on va parler du multilinguisme en entreprise aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on entend finalement par multilinguisme et pourquoi est-ce si important pour Bruxelles ?
Bien, notre objectif est clair. On voudrait à un certain moment que tous les jeunes de 18 ans parlent bien le français, le néerlandais et l'anglais. Peut-être pas dans les mêmes proportions. Il y a une langue qu'il faut vraiment maîtriser, une autre langue bien et une troisième notion de base ou raisonnablement bien. Et pourquoi est-ce que nous prenons ça aussi avec une place pour d'autres langues, mais ce sont les langues les plus parlées à Bruxelles, parce qu'il y a un élément d'identité, mais aussi un élément économique. Et commençons avec le dernier élément. Il est évident que quand on connaît plus de langues, on a plus de chances d'avoir des jobs. Et donc là, c'est clairement quelque chose qui est intéressant pour les Bruxellois, mais aussi pour les entreprises qui demandent des gens multilingues. Et de plus en plus, ça c'est l'élément de cohésion sociale, d'identité. Ce multilinguisme est vu surtout par les nouvelles générations comme quelque chose de spécifiquement bruxellois. Et donc voilà, ce sont deux raisons, deux facteurs qui coïncident, voilà.
D'accord. Et avec BeTalki, vous avez opté cette année pour un appel à projet visant à accompagner les entreprises dans la promotion du multilinguisme auprès de leurs employés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à cet appel à projet ?
Voilà, nous avons un budget restreint, mais quand même, qui peut aller par entreprise ou par indépendant jusqu'à 30 000 euros pour promouvoir le multilinguisme dans l'entreprise. Promouvoir des initiatives innovantes, disons. Nous avons fait un appel à projet l'année passée. C'était plutôt pour le secteur large, un peu enseignement, culture aussi, mais plutôt enseignement. Et maintenant, nous misons vraiment sur le secteur économique parce que nous pensons que le multilinguisme ne passera pas uniquement par l'enseignement, mais aussi par les entreprises et le monde de la culture. Ce sera un prochain appel à projet dans un an. Et nous pensons que, de toute façon, beaucoup d'entreprises sont déjà occupées avec une politique de multilinguisme. Bien sûr, l'anglais est une langue très importante commercialement également. Mais d'autre part, nous avons vu que des études prouvent que si on n'a pas un bon multilinguisme ou si les collaborateurs ne sont pas assez multilingues, on perd parfois des marchés. Donc c'est un facteur essentiellement économique également.
Essentiellement économique, effectivement. 40 milliards d'euros, c'est le montant de notre PIB attribuable au multilinguisme de nos employés en Belgique. Donc pourquoi le multilinguisme est-il si important pour un petit pays au final comme la Belgique ?
Nous avons toujours été multilingues. Il y a eu les guerres, les dernières décennies, les derniers siècles. Entre le néerlandais et le français, entre-temps, Bruxelles est devenue beaucoup plus internationale, européenne, les deux en fait. Et par cela, par le fait que l'anglais s'est un peu inséré entre les deux autres grandes langues, et il y a aussi beaucoup d'autres langues parlées, nous avons une situation à Bruxelles qui est plus relaxe sur le multilinguisme. Les gens sont plus prêts à parler plusieurs langues qu'il y a 20 ans d'ici. Et je pense que nous pouvons donner l'exemple pour le reste de la Belgique, qui était peut-être plus multilingue à l'époque. Les néerlandophones, les flamands parlaient mieux le français. Maintenant, ils parlent bien l'anglais, mais moins le français. Et ça va de pair pour nos amis wallons. Et là, nous disons, voilà, l'anglais, c'est bien, c'est important, mais n'oubliez pas l'autre langue nationale, parce que économiquement, entre les régions, nous restons les premiers partenaires entre nous. Donc pour Bruxelles, le premier partenaire économique, c'est la Flandre. Pour Bruxelles, un partenaire économique très important, c'est la Wallonie. et parler ces langues entre dans les contacts commerciaux, ça reste quand même un bon plus. Donc je le répète, hein, il y a une question de connaissance de langue en tant que telle qui est intéressante avec le multilinguisme, mais il y a quand même vraiment cet élément économique qui est intimement lié à cela.
C'est ça. Très bien, ben on se retrouve tout de suite après la petite pause pour la suite de cette interview. We zijn terug hier in de studio van BXFM voor het tweede deel van dit interview met meneer Sven Giats, minister van onder andere de meertaligheid in Brussel. We hebben het gehad over die economische factor die natuurlijk terugkomt in de meertaligheid en in het beleid van meertaligheid in Brussel. Laten we het hebben over onderwijs, heel belangrijk ook. Net over de taalgrens investeert het onderwijssysteem steeds meer in het aanleren van het Engels. En dat gaat eigenlijk een beetje ten koste van de andere landstalen. Dreigt het meertalig karakter en die Brusselse identiteit, waarover dat we het gehad hebben, hiermee een beetje uitgewist te worden?
Uitgewist is een groot woord, maar we moeten wel opletten. Ik bedoel, het is makkelijk als iedereen Engels praat. En iedereen praat ook Engels, dus dat is eigenlijk het probleem niet. Of meer en meer. Hè. Engels leert men eigenlijk ook bijna parallel aan de schoolloopbaan, hè, via allerlei contacten in de media en de muziek die voor een heel groot deel in het Engels is. Dus Engels is belangrijk om te kennen, omdat je er eigenlijk bijna overal ter wereld mee aan de slag kunt. Maar het zou jammer zijn om de meertalige troeven die we hebben in België, door onze ligging, hè, we liggen dicht bij Duitsland, dicht bij Engeland, dicht bij Frankrijk, dicht bij Nederland, om die op te geven. En dus ik denk dat het wel belangrijker is om te blijven investeren in beide. En ervoor te zorgen dat de basiskennis, hè, van het European English, zoals wij het allemaal zo'n beetje spreken, dat die zeker ook versterkt kan worden door een eigen taal, een eigen moedertaal. En anderzijds, hè, het Nederlands, het Frans, het lijkt mij goed om daarop actief in te zetten. Want ja, een taal meer is een brood meer op tafel. Het blijft een waarheid als een koe. Hè. Dus stel dat je alleen Nederlands en Engels spreekt, of Frans en Engels, dat is goed. Maar het is nog beter als je de andere landstaal spreekt. Of andere talen erbij.
Klopt. De vraag die sommigen zich stellen ook is, waarom is het relevant om te investeren in een meertaligheidsbedrijf als bedrijven steeds meer gaan richting een uniformisering naar een aantal dominante wereldtalen, zoals onder andere het Engels?
Wel, ik denk dat de twee dingen verzoenbaar zijn. Ik kan me inbeelden dat zeker in grotere bedrijven het Engels de voertaal is. Dat is eigenlijk al een tijdje zo. Hè. Maar als je dan commerciële contacten wil leggen met bepaalde klanten, wiens Engels misschien redelijk goed is, maar toch niet goed genoeg om de finesses te hebben van een onderhandeling of van een gezamenlijk project, dan is het toch altijd goed om die andere talenkennis te hebben. In België, hè, blijft dat natuurlijk Nederlands of het Frans, maar internationaal gaat het over heel veel talen. En die troef moeten we hier in België of in Brussel beter ook aanwenden. Er zijn heel veel Brusselaars die naast de drie hoofdtalen ook nog andere talen spreken. En die kunnen commercieel zeer interessant zijn. Ik denk aan Turks-Arabisch, ik denk aan Duits, ik denk aan Spaans en Italiaans, die toch ook een stuk wereldtalen zijn. Dus het is heel belangrijk om de twee lagen te doen. Ja, Engels kan een heel evidente omgangstaal zijn, een interne communicatietaal. Maar de klanten zullen het zeker appreciëren, of potentiële klanten, wanneer je ook in hun taal met hen kan onderhandelen. En die troef hebben wij juist in Brussel heel sterk, van heel veel veeltalige, meertalige mensen te hebben.
Brussel als meertalige hoofdstad, is dat een ambitie voor u?
Het is altijd een ambitie geweest, want we zijn natuurlijk officieel, hè, een tweetalige hoofdstad allang. Hè. Maar dat is een beetje zo met vallen en opstaan gegaan. Hè. En dat is ook altijd moeilijker als er maar twee talen zijn. Hè. Dan kijkt de ene taal altijd naar de andere. Maar door het feit dat Engels zich daartussen gewrongen heeft, maar op een positieve manier, en dat die andere talen er ook wel zijn, hè, worden hier meer dan 100 talen gesproken, denk ik dat wij echt een model kunnen zijn in België, maar ook in Europa en in de wereld. Hè. We zijn vaak niet zo ambitieus als België. Hè. We kijken een beetje wat de rest doet en dan pakken we dingen over. Hier kunnen we, denk ik wel, zelf een model vormen dat voor andere steden, andere landen en andere continenten interessant is. Want wat we hier meemaken, zal gaandeweg ook in andere steden, grotere wereldsteden bedoel ik dan, hè, naar boven komen. Dus, en wij kunnen een voorloper zijn, we moeten die voorsprong behouden.
Die voorsprong ook ten opzichte van onze buren Vlaanderen, Wallonië?
Ja, omdat, uiteraard is het goed als in Vlaanderen en in Wallonië veel talen gesproken worden. Dus ik moedig hen daar zeker toe aan, dat is heel belangrijk. Maar ik denk dat wij die extra hebben, omdat wij zijn ook divers. En je weet, diverse bedrijfsteams presteren doorgaans beter dan homogene bedrijfsteams. In het begin lijkt dat niet zo, dat is tegenintuïtief. Maar door het feit dat je heel veel empathische invalshoeken hebt van verschillende mensen, verschillende talen, verschillende culturen, ben je ook veel wendbaarder in functie van potentiële commerciële contacten. Dus laten we dat uitbouwen, laten we dat koesteren en niet zien als een nice to have. Het is een essential to have.
Mm-hmm. En de arbeidsmarkt eigenlijk. Het is momenteel moeilijk om geschikte profielen te vinden, om vacatures in te vullen in Brussel, door eigenlijk het tekort aan die geschikte meertalige profielen. Hoe lossen we dat probleem op?
Wel, Actiris, die de eerste partner is om daar een antwoord op te bieden, investeert ook veel meer nu in meertaligheid. Daarmee bedoel ik, er wordt een Cité des Langues, een talenpunt nu, samen met de Vlaamse en Franstalige partners op punt gezet. Dat is iets voor de komende maanden. En daarnaast heb je Brulingua ook. Dat is een heel interessante tool die vroeger alleen maar voor werkzoekenden toegankelijk was in 4 talen. Nu meer dan 20 talen. Voor alle Brusselaars en voor alle mensen die in Brussel werken in de publieke sector. Dus je ziet toch wel dat er veel meer op ingezet wordt. En we've only just begun, zou ik zeggen.
Super. Wij gaan even in een korte pauze en we komen zo dadelijk terug voor het vervolg van dit debat.
Oké. Okay.
On est de retour sur le plateau avec Monsieur Sven Gerts, ministre notamment du multilinguisme à Bruxelles. Il y a différentes communautés à Bruxelles, différentes langues, donc différentes cultures. Il y a également une grande population de Français. Cette population a quasiment doublé en 20 ans. 5% de la population totale est donc de nationalité française à Bruxelles. Et elles ont tendance à se regrouper dans certains quartiers. Est-ce que cela représente un risque aussi pour la diversité linguistique dans ces quartiers très spécifiquement ?
Il y a toujours ce risque, disons. Maintenant, vous avez pris l'exemple des Français. On aurait pu prendre d'autres exemples. Mais il y a quand même deux choses. Donc oui, dans une première étape, des gens vont plutôt se voir entre eux, dans un groupe plutôt homogène de nationalité ou de culture. Mais il y a quand même cette invitation de Bruxelles à devenir un peu cosmopolite aussi. J'ai quand même l'impression, pour prendre les Français toujours, ils viennent ici, ils sont contents parce qu'on parle français, bien sûr, et on peut bien vivre ici. Mais j'ai quand même des réactions de Français régulièrement qui me disent « On aime bien cet aspect international cosmopolite belge. » Avant, on vient ici, on dit « Ouais, on vient pour des raisons peut-être utilitaires. » Et puis, le caractère belge, on rigole un peu, les ch'tis et tout ça. Mais après quelques mois, ils disent « Non, on aime bien le fait que c'est moins homogène qu'à Paris. » Donc là aussi, c'est ce que nous avons à offrir. Nous avons longtemps pensé que c'était juste un handicap. Non, c'était quelque chose où même les Français sont sensibles de dire « C'est quand même pas un petit Paris, Bruxelles, c'est autre chose. »
D'accord. Il y a une distinction également à faire entre les résidents de nationalité étrangère, pour prendre l'exemple des Français, notamment les contrats VIE, donc les jeunes qui viennent en stage dans des entreprises françaises à Bruxelles, qui sont uniquement de passage. Cela vaut-il la peine d'investir dans l'apprentissage des langues pour les résidents temporaires ?
Probablement moins. Bien sûr, nous avons beaucoup de gens internationaux qui sont ici pour une courte période. Nous n'allons pas les reconvertir, ce n'est pas le but. Mais disons, ceux qui restent un peu plus longtemps, il y en a quand même beaucoup. Il y en a aussi quelques-uns qui pensent qu'ils sont ici seulement pour 3 à 6 mois et puis ils restent plus longtemps. Là, on voit quand même qu'il y a des possibilités pour eux aussi les dire ou les demander de apprendre les autres langues. Et si eux ne le font pas en première instance, leurs enfants le font d'une façon ou d'une autre, par l'enseignement. Donc voilà, il faut avoir une approche plutôt pragmatique. Ce n'est pas une approche obligatoire. Le multilinguisme, c'est une chance, c'est une opportunité. Si certains gens ne l'apprennent pas, bon, c'est pas grave. Mais la plupart des gens qui sont plus longtemps ici se rendent quand même conscients du fait que pour avoir plus de chances professionnelles, les langues sont toujours un atout, en tout cas.
D'accord. De komst van hoogopgeleide expats genereert ook de komst van lager opgeleide mensen van buitenlandse afkomst. We hebben gesproken over verschillende tools die er bestaan, Brulingua. Houden deze tools rekening met de verschillende types profielen, de verschillende niveaus van opleiding die er in Brussel terechtkomen?
Ik denk het wel, hè, want laten we zeggen, er bestaan heel veel taallessen of taalopleidingen in Brussel, privé hè, en ook publiek. En ik denk zeker dat de publieke aanbiedingen van bijvoorbeeld het Huis van het Nederlands, maar ook Brulingua, dat die rekening houden met alle mogelijke niveaus. Hè. En het talenpunt zal juist zijn, de Cité des Langues zal juist tot doel hebben om een soort talenprofiel van de persoon in kwestie te bepalen. En soms kan iemand zeggen, ja, maar ik wil Nederlands leren, want ik denk dat het goed is om een job te vinden. En misschien zal de intake eerder zeggen, het is beter dat u eerst nog even u Frans perfectioneert, omdat u een andere moedertaal hebt, en dan pas het Nederlands doen. Dus ik denk dat we die expertise steeds beter aan het opbouwen zijn, om op die manier zo goed mogelijk maatwerk te geven voor wat de mensen willen. Daarnaast moeten we ons natuurlijk wel van bewust zijn, de perfectie is niet van deze wereld. Hè. Dus het idee dat iedereen perfect meertalig zou zijn, ja, dat zal voor een aantal mensen, linguisten en dergelijke, meer weggelegd zijn. Maar het voornaamste is natuurlijk de communicatie en de pragmatische communicatie. Dus ik denk dat we daar ons wel van bewust moeten zijn dat we die twee lagen altijd moeten zien. Zoveel mogelijk talenkennis aanbieden en verwerven. En anderzijds ook rekening houden met soms zeer goede competenties en anderzijds soms basiscompetenties.
De bevordering van meertaligheid moet en gaat ook via onze openbare diensten. Wordt meertaligheid vandaag voldoende gepromoot en aangeboden in onze 19 gemeenten en in de gewestelijke administraties?
Dat is een goede vraag. Globaal gezien wel, hè, maar er zijn natuurlijk elke dag wel mogelijke kleine incidentjes. Dat kan, hè, dat niet alles perfect in de taal gebeurt. We zijn ons daarvan bewust. Maar er is toch een mentaliteitswijziging. Kijken we naar de gemeente Schaarbeek, waar men recent beslist heeft om ook het Engels als communicatietaal aan te bieden en ook andere talen, maar dan moet men een tolk meebrengen. Dus er is toch een soort opening van één gemeente, waarvan ik hoop dat andere gemeenten het ook oppikken, om te zeggen, kijk, die krampachtigheid die er vroeger wel een beetje was rond de twee landstalen of de twee voornaamste landstalen, is wat aan het weg hebben en we proberen dat op een meer praktische manier op te lossen. Goed, nu heel het debat over hè, de taalwetgeving en moet de ambtenaar tweetalig zijn of moet de dienst tweetalig georganiseerd zijn, dat is niet helemaal hetzelfde. Ik denk dat we dat wel eens grondig moeten bekijken. Ik pleit voor een commissie op federaal vlak, want de taalwet is federaal, die dat eens doorlicht en eens kijkt van wat werkt er goed in de taalwet. Er zijn dingen die goed werken, hè, die mag je laten bestaan, maar hoe zouden we die kunnen verbeteren voor een moderne dienstverlening in een internationale stad?
Oké, wel, wij zien elkaar terug na een korte pauze voor het laatste deel van dit debat.
Mm-hmm.
On est de retour dans les studios avec Sven Gratz, ministre notamment de la promotion du multilinguisme à Bruxelles. Nous avons parlé de l'importance aussi du multilinguisme, non seulement dans les entreprises, mais aussi dans les organisations publiques. On a parlé des 19 communes et du service multilinguistique ou non dans ces diverses communes. Mais qu'en est-il aussi de la mise en place de langues additionnelles dans des contextes temporaires, comme notamment peut-être qui est le cas aujourd'hui avec la crise ukrainienne et l'arrivée de réfugiés ukrainiens qui sont à insérer aussi sur le marché de l'emploi bruxellois?
Bonne question. Je pense donc en premier lieu, hein, mis à part le fait que les services doivent être bilingues à Bruxelles, français et néerlandais, il serait bien d'installer partout l'anglais également comme langue d'accueil. Et comme à New York, par exemple, il est possible d'obtenir des documents dans 10 ou 11 langues, le russe aussi, l'espagnol, sans qu'il y ait des lois linguistiques en tant que telles. Hein. Nous essayons de capter tout ça dans une légalité. Hein, donc, à une certaine hauteur, il faut le faire. Mais c'est surtout le service aux citoyens. Et donc, pour les Ukrainiens, je pense que temporairement, il faut voir comment on les accueille le mieux possible, aussi dans leur propre langue. Bon, ils savent très bien s'ils sont ici plus longtemps, qu'ils sont, c'est intéressant pour eux à apprendre d'autres langues. Mais oui, c'est une question de communication, de service, et pas toujours un élément défensif de qu'est-ce que disent les lois linguistiques. Et donc, oui, je suis ouvert à avoir certainement l'anglais, mais aussi temporairement ou dans certaines conditions des autres langues de base. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer rue de la loi, Wetstraat, dans Law Street, c'est un bon exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut pouvoir parcourir une procédure pour obtenir un permis de bâtir tout à fait en anglais. Alors, on va créer vraiment une tour de Babel. Ça, on peut faire dans une des deux langues nationales. Mais la première information de comment obtenir un permis de bâtir, ça pourrait parfaitement également se faire en anglais et peut-être aussi dans d'autres langues temporairement. Ayons le débat là-dessus. Oublions certaines crispations du passé et regardons vers l'avenir.
Parfait. Mais en parlant de l'avenir, Monsieur Katz, votre mandat en tant que ministre de la promotion du multilinguisme se terminera en 2024. Wat zijn, laten we zeggen, uw drie belangrijkste prioriteiten voor die twee resterende jaren?
Wel, om te beginnen wil ik een point of no return creëren, hè, want ik krijg nog altijd soms reacties op social media. Ah, drietaligheid in Brussel, dat zal wel Frans, Arabisch, Turks zijn. Hè? Dus mensen hebben daar een volledig verkeerd beeld van. De meest gesproken talen in Brussel, volgens de taalbarometer van de VUB, zijn Nederlands, Frans en Engels. En dus daar wil ik eigenlijk een basis hebben om samen met de Raad voor Meertaligheid een memorandum te hebben aan de volgende regering, met dan wel precieze keuzes en ook middelen om die meertaligheid sterker te verankeren. Twee, op korte termijn wil ik zeker met het onderwijs nog iets in beweging brengen. We hebben met COVID natuurlijk met de scholen niet veel kunnen doen. In de zin van, zij hadden andere zorgen, hè, dat begrijp ik ook. Maar nu zouden we terug rond uitwisseling van leerkrachten of rond uitwisseling van leerlingen een beetje een sneeuwbaleffect moeten op gang brengen. Dus daar gaan we alles aan doen. En dan drie, we hebben een eerste oproep gehad rond projecten of een projectoproep meer in het brede middenveld, nu met het bedrijfsleven. We zouden er graag nog een hebben met cultuur ook. In 2023 zal dat dan zijn, omdat we eigenlijk ook dat zien als een aanloop naar de positionering van Brussel als culturele hoofdstad in 2030. Als we dat allemaal nog kunnen doen, dan zal ik tevreden zijn. Maar het is vooral de point of no return dat heel belangrijk is eigenlijk.
Een ambitieus programma. Be Talky, dat is dus een projectoploep die loopt tot 30 juni. Mm-hmm. En voor welke Brusselse bedrijven kunnen daar aan deelnemen? En welke zijn de tips die u zou geven aan de Brusselse bedrijven die interesse hebben om...
Wel, het is zeer open. We hebben alleen een grens gezet op bedrijven tot 250 werknemers, omdat we denken dat grotere bedrijven op een andere manier met meertaligheid kunnen bezig zijn. Maar dus, dat is toch wel een hele grote tranche van de Brusselse bedrijven, de Brusselse KMO's. Ook de zelfstandigen kunnen dat doen. En eigenlijk ben ik heel benieuwd naar deze projectoproep, omdat bij het middenveld, het verenigingsleven, hadden we ons al wel iets kunnen voorstellen. Maar alhoewel daar heel creatieve dingen ook zijn uitgekomen, hier zitten we een beetje in terra incognita. Hè. Wat willen de bedrijven doen? Vinden ze het de moeite om daar tijd in te steken? Ik begrijp dat ook, hè. Als je elke dag je business moet doen, hè, is misschien er niet genoeg energie om hier aan mee te werken. Maar ja, ze kunnen eigenlijk alles doen. Het gaat over de werkvloer. Hoe werk je met verschillende talen op de werkvloer? En twee, het gaat ook natuurlijk over de klantencontacten. Hè. Hoe kun je daar innovatieve modellen invoeren? Dus ik heb eigenlijk niet zozeer tips te geven. Ik ben vooral nieuwsgierig naar hoeveel bedrijven zullen reageren en wat we daarmee kunnen doen. En ik probeer ook vooral die link te creëren tussen de overheid en bedrijven daardoor. En niet alleen de overheid die haar eigen administratie in verschillende talen doet, maar ook eens kijken wat leeft er op het terrein. Dat is veel boeiender.
En wat kunnen we van elkaar leren uiteindelijk?
Inderdaad, ja. En naar de volgende stap gaan daarna, ja.
Oké, super. Meneer Katz, ik dank u voor uw aanwezigheid en voor het interessante debat. On se retrouve pour un prochain interview dans le cadre de la rubrique BXL On Air très bientôt. Merci à nos éditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt.
Dank u wel.